Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie bijpraten over het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Verwij en ik zit vandaag aan tafel met niemand minder dan Pieter Zwart. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we gaan straks uitgebreid praten over de Champions League, want we hebben echt twee geweldige wedstrijden gezien, maar één stak er wel echt bovenuit.
Ik heb er ook maar één echt gezien.
Nou, ik heb die andere ook echt terug zitten kijken.
Ja, van die andere heb ik beelden gezien. Maar die heb ik niet 90 minuten integraal zitten kijken.
Nee, maar voordat we straks naar het meest gelezen item gaan op VI Pro, dat zijn eigenlijk de conclusies naar aanleiding van die wedstrijd. Ik vond jouw post op social media wel eigenlijk de mooiste post van de dag. Conclusie 5. Voetbal is de mooiste sport ter wereld.
Ja, voetbal is een hele mooie sport. Ik denk niet dat ik zelf heb gepost. Voetbal is de mooiste sport ter wereld, maar meer... Best leuk, Champions League voetbal.
Best leuk, Champions League voetbal. Je gaat het gelijk weer downgraden. Oké, ik had het gekoppeld aan jou, maar het was in ieder geval gekoppeld aan jouw stuk. Laten we eens beginnen met Real Madrid tegen Manchester City. Ja. 3-3. Ik heb de eerste 10 minuten gemist. Toen stond ik nog training te geven. Daarna heb ik de rest van de wedstrijd gekeken en ook die 10 minuten teruggekeken.
Toen had maar je al een stuk spektakel gemist.
Nou ja, maar serieus. Het is echt vanaf minuut 1. Het is niet normaal. De kwaliteit, de intensiteit, hoe het heen en weer gaat. De kwaliteit van beide teams. Het was echt, nou ja, het is eigenlijk gewoon... Zonde dat dit maar de kwartfinale is.
Ergens wel, maar er zitten natuurlijk nog echt heel veel goede teams ook in. Dat andere affiche, Arsenal, Bayern, daar zit ook gewoon heel veel kwaliteit op het veld. Dus ja, het kan ook een keertje eerder komen. Het is ook misschien wel lekker dat je het in de kwartfinale of een halffinale hebt. We hebben de laatste jaren vaker dit affiche gezien. Dus eigenlijk iedere keer is het spektakel. 4-3, 3-2, allemaal dat soort uitslagen. 4-0 hebben we ook nog een keertje gezien. Ja, het is iedere keer weer waanzinnig wat er gebeurt. Omdat het ook twee teams zijn die lekker zijn om tegen elkaar te hebben. Het is toch vaak fijner, zeg maar. Laatst hebben we ook Arteta tegen Guardiola gezien. En dan is het twee die zo hetzelfde willen dat het soms ook saai kan willen. En hier heb je toch twee teams die het net wat anders willen doen. En Real Madrid is natuurlijk zo goed in de omschakeling ook bij balwinst. Kunnen ook... heel goed voetballen, maar zijn ook heel erg goed in de omschakeling bij balwinst.
Waardoor, dat zag je bij Rodrigo, hè?
Ja, waardoor je tegen City gewoon altijd die dreiging hebt van... oké, Real Madrid wint de bal. Vinicius begint te lopen, Rodrigo begint te lopen, Bellingham begint te lopen, Valverde begint te lopen. Ja, zie het maar te verdedigen. En dat maakt die wedstrijden tussen deze twee teams, zeker als het in een vol Bernabeu is... maakt het iedere keer tot een spektakelstuk.
Ja, absoluut. Als je nou, we hebben 6 doelpunten gezien. Pik er nou eens eentje uit waarvan je denkt van ja, die heeft mij echt wel, die spreekt mij in ieder geval het meeste aan.
Nou, wat denk ik het doelpunt is wat het meest typerend is voor de wedstrijd. Wat iets anders is dan het mooiste doelpunt. Maar precies, het meest typerend voor de wedstrijd was dat doelpunt van Rodrigo via het been van Akanji. Omdat je daar precies zag... Carlo Ancelotti, ik had toevallig op de dag van de wedstrijd een stuk geschreven op VPro over... Nou, er is een soort beeld van die man. Hij legt eens een keer een arm om je schouder en het is people management. En ja, joh, Ancelotti, die doet niet aan tactiek. Die Guardiola, die maakt zich heel erg druk. Maar kijk naar Ancelotti, dan heb je helemaal niet nodig, die tactiek. Maar Ancelotti was hier de trainer, niet de mastermind Pep. Maar het was Ancelotti die een tactische meesterzet had bedacht, namelijk... ik stel 2 linksbuitens op. Ja. Nog nooit gezien. Nee, gebeurde hier gewoon. Ja, ja. En ook City, die snapte niet wat daar nou eigenlijk gebeurde. Want Rodrigo loopt op links. Oh, Vinicius loopt ook op links. En hoe ga je dan nou verdedigen? Want die had natuurlijk bedacht, Pep Guardiola, die heeft natuurlijk 28 uur heeft die Real Madrid zitten bestuderen. Dus die had bedacht, oké, Walker is er niet. dan heb ik eigenlijk Akanji nodig als rechtsback. Want die kan het beste verdedigen. Ja. Normaal speelt dan Ruben Dias rechtscentraal. Die moest nu linkscentraal spelen, zodat eigenlijk Stones moest rugdekking geven aan Akanji. Dat was het hele plan.
Ja.
Als Vinicius naar binnen kwam, hadden we rugdekking. Dat was het hele idee van Pep. Alleen, daar liep en Rodrigo en Vinicius, dus er was geen rugdekking. En dus kwamen zij iedere keer over die flank. Bijna alle kansen voor Real Madrid, als je het gaat terugkijken, was... Ja, Vinicius naar Rodrigo, Rodrigo naar Vinicius, kans. En dat was dit doelpunt ook. Vinicius komt eruit, Stones die dekt door. En Vinicius steekt gewoon Rodrigo weg en het gat wat achter Stones valt. Ja, heel simpel. Ja. Alleen, het is best wel heel erg lastig te verdedigen. Want je staat eigenlijk continu 2-2. Tegen twee Brazilianen die er zoveel samba opgooien. Dat...
Je zag het ook wel mooi in dat totaalshot. Hè? Dat steeds die linkerkant heel vol was en de rechterkant niet. Maar wat mij integreert in jouw verhaal is... Guardiola lijkt me iemand die kijkt zoveel wedstrijden. Ze hebben een soort master control room waarin al die wedstrijden van Real Madrid komen. Alle scenario's die denkbaar zijn, die zijn uitgetekend. Daar is een plan voor. Maar dit scenario is daar niet ervoor gekomen. Dus er blijkt dus toch, maar we zeggen, ondanks dat je die hele master control room hebt, er blijken dus toch nog plannen te zijn waar Pep Guardiola niet op voorbereid is.
Dat denk ik wel, ja. Ik denk niet, en dat zei Ancelotti ook na afloop, dat hij niet dacht dat Guardiola bedacht had en voorbereid had hierop. En je zag het ook in de eerste helft heel erg terugkomen bij John Stones. Die normaal gesproken, die moet natuurlijk eigenlijk als centrale verdediger gaan inschuiven. Maar die deed dat eigenlijk in de eerste helft voor zijn doen extreem weinig. Mm-hmm. Ik denk, omdat hij wist, ja, in mijn rug staat Vinicius. Die Rodrigo loopt hier ook nog ergens rond.
Ja.
Als ik nu enorm ga inschuiven, dan zijn die twee er vandoor. Dus je zou mee hebben een soort van wijfeling. Ja, moet ik nou gaan inschuiven? Maar dan staat Ruben Dias hier in mijn rug, staat één tegen Vinicius. En die Bellingen die loopt hier ook nog ergens. Ja, wat moeten we nou doen? En dat pas na rust zag je dat die... Ja, ik denk dat het misschien ook is meegegeven van, nou, doe het maar gewoon. Want dan kunnen we tot voetbal komen. Want omdat hij niet inschoof, hadden ze niet op het middenveld... Ja, dat ze Foda konden bereiken. Want die stond iedere keer in de dekking bij die Camavinga en Kroos. Dus dat tactisch had Ancelotti het echt, ja, weergaloos voor elkaar. Door zijn hele tactiek aan te passen. Ook zeg maar iets, hè, als Guardiola dit doet in de Champions League wedstrijd. Overvinken, maakt het allemaal veel te ingewikkeld. Nee, Ancelotti maakte het heel ingewikkeld en het werkte verdomme goed.
Ja, precies. Want dit was dus een van de vier conclusies. De dubbele links voor verrast Manchester City in dit geval. Een andere die me integreert is dat uiteindelijk John Stones wordt gebruikt als derde nummer 10. Leg dat eens uit.
Ja, na rust. Dat is heel fascinerend.
John Stones kan inmiddels alles, hè?
Nou, John Stones kan alles. En het is inderdaad, ja, je ziet hem daar spelen. En je denkt, ja, is dat nou John Stones? Staat er nou een centrale verdediger? Staat hij daar nou iedere keer als nummer 10?
Ja.
En dat, ja, je zet een beeld stil, je kijkt nog een keer terug. Ja, het is echt John Stones. En dat was denk ik omdat... Ja, ze hadden daar natuurlijk twee controleurs staan, Real Madrid, met Camavinga en Kroos. Kroos zijn hobby is niet mee verdedigen. Van Rodrigo eigenlijk ook niet. En van Vinicius eigenlijk ook niet. Dus op die flank, en je zag ook dat heel veel aanvallen van City via die flank kwamen. Ja, daar is Real Madrid kwetsbaar. Dit seizoen, ook in La Liga, is het team wat het meeste aanvallen eigenlijk toestaat via die flank. Dus iedere tegenstander denkt, daar is het te halen. En dat ging City nu ook doen, alleen... Ze kregen eerst Foden niet vrij, omdat ja, je had Foden, je had Kovacic, daar, die is ook nog, ja, die gaat een beetje half op 10 staan. Dus eigenlijk
dat komt eigenlijk veel te laag, hè?
Ja, eigenlijk hadden ze Camavinga en Kroos met z'n tweeën tegenover Foden en dan krijg je Foden niet vrij. En na rust zag je Kovacic, die stond soms ook gewoon in de 16, veel hoger ging die staan, had je Foden. En er kwam ook nog Stones erbij. En dat zag je bijvoorbeeld bij dat doelpunt van Foden heel mooi terug, dat ja, Stones die staat er eigenlijk als een soort... 10, terwijl Bernardo Silva die bal heeft op rechts. Die bal wordt teruggelegd richting Stones. En dan in dit geval zelfs Camavinga die bij hem was. Omdat Kroos die probeerde een beetje steun te bieden bij Bernardo Silva. En dan is die andere 10, in dit geval Foden, ja, die komt helemaal vrij.
Alleen dan moet Stones... breed uit elkaar ook, hè?
Ja, en dan moet Stones er wel zijn. Want anders ja, staat Camavinga, die staat daar Foden te dekken. Nou, dat zijn... Ja, hele kleine details, maar ja, net zo goed in de tweede helft. Die eerste paar kansen waren voor Real Madrid juist in de omschakeling waar ze die ruimte vonden achter Stones. Dus dan kun je het ook uitleggen als ja, het is een soort zelfmoordtactiek van Guardiola. Stuurt die Stones naar voren, moet je kijken hoe het achterin dan staat.
Zo wordt tactiek over het algemeen vaker uitgelegd. Dat als het klopt, dan is het een meesterplan. Als het niet klopt, dan denk je van wat naïef of zo, weet je wel. Maar ik vind wel... John Stones, we maken er wel eens grap over. Ja, kan inmiddels alles. Maar kan je nog herinneren toen hij voor het eerst eigenlijk door ging schuiven op het middenveld? Toen liep hij zo in de weg. En toen kon hij er eigenlijk, lullig gezegd, niet veel van. Als je dan de ontwikkeling ziet. En dat maakt wel van spelers die onder bepaalde trainers gaan werken. Wat voor ontwikkeling ze doormaken. En dat je eigenlijk een soort van... We hebben het over overperformen met trainers. Maar dit is toch ook overperformen als het gaat om spelers?
Ja, die maakt ook echt een ontwikkeling door. Je ziet dat hij... Het is natuurlijk vaak eruit geweest. Ze zijn ze gaan proberen met Akanji. Daar zie je ook... Want het gaat nog moeizaam als Akanji dat doet. Maar daar zijn ze dus wel mee bezig om ook hem dat te laten doen. En Stones heeft het in interviews ook wel eens uitgelegd. Het gaat een beetje om de 360 graden blik die hij moet kunnen ontwikkelen. Omdat als verdediger ben je heel erg gewend dat het spel voor je is. En dan kon hij al heel goed voetballen met het spel voor zich. Maar dan heb je eigenlijk 180 graden wat je in de gaten moet houden. En die 180 graden in je rug hoef je eigenlijk niet in de gaten te houden. Nee. En als jij het middenveld inloopt, ja, dan kunnen ze echt van alle kanten komen. En dan moet je dat ook in de gaten houden. Dus je moet meer zien, meer registreren en nog beter gevoel hebben voor waar zijn ruimtes, waar zijn geen ruimtes. En dat heeft hij op een fantastische manier ontwikkeld. En daarmee is hij in dit soort wedstrijden gewoon een gigantisch wapen geworden. Maar we hebben ook gezien in deze wedstrijd dat City, defensief gezien, met alle afwezigen daar, dat ze best wel kwetsbaar zijn. En daarom denk ik ook dat het richting de terugwedstrijd nog zeker niet gelopen is. Want ook nu zag je weer, het wordt op een gegeven moment 3-2. Ancelotti heeft toen nog wel wat troeven achter de hand. Je kan wel Modric nog brengen. Die weet wat in dit soort wedstrijden gevraagd wordt. Mm-hmm. Ja, en dat soort wissels, die kunnen toch ook Real Madrid helpen om City weer een keertje bij te doen.
En hoe groot is dan de locatie waar je speelt van invloed? Want het meest gelezen item op v.nl was het feit dat Real Madrid met het dak dicht mocht spelen. Ja. Dat is bevorderlijk voor de akoestiek en dus dat het imponerender is voor de tegenstander. De return is uiteraard in Manchester. Hoe bepalend gaat dat zijn?
Ja, enorm bepalend. Ja, dat gaat echt enorm bepalend zijn.
Maar gaat conclusie 4 dan nog steeds op, in die zin ook in buitenshuis viel? Jij geeft aan als conclusie 4, Real Madrid nooit afschrijven in eigen huis. Moet je Real Madrid ook niet afschrijven buitenshuis?
Nou, dan zijn ze denk ik daarin kwetsbaarder dan wanneer ze in het eigen stadion spelen. Dus er is ook bij Real Madrid, ze hebben enorm veel moeite gedaan van, kunnen we niet dan toch die tweede wedstrijd bij ons spelen? Dat is toch een enorm verschil. Pep zei het ook al voor de wedstrijd, van maar wij voelen ons thuis in eigen huis. We voelen ons comfortabel, dan weten we wat we kunnen. En die komt natuurlijk ook met een iets ander plan aan wanneer die uitspeelt dan wanneer die thuis speelt. Dus het is, je speelt uit en dan kun je kiezen tussen Grealish en Doku. En dan denk je, doe maar Grealish. Houden even die bal in de ploeg. En dan kun je op rechts, dan normaal gesproken was misschien de keuze geweest tussen Bernardo Silva en Foden. De Bruyne die bleek uiteindelijk ziek. Die begon over te geven om 6 uur 's avonds, waardoor hij niet in de basis stond, terwijl hij eigenlijk op het wedstrijdformulier stond. Maar als dan de keuze is tussen Bernardo en Foden, is het ook snel. Doe maar Bernardo, die houdt in ieder geval de bal in de ploeg. Alleen als hij thuis speelt, dan ga je misschien als Pep denken, we beginnen in ieder geval met Foden en de Bruyne en Haaland. En als we dan nog een doelpunt nodig hebben in de slotfase, gooien we ook nog Doku erbij. En dat is wel gewoon het verschil tussen thuis en uit. Je zag hier ook momenten, Real Madrid volle bak druk. Ja, dat zal misschien ook in Manchester wat minder zijn. Je zag City op momenten deze wedstrijd 5-0 achterin verdedigen en een beetje meescreenen, ruimtes klaarmaken. Ja, die gaan in eigen huis, gaan ze volle bak druk zetten. Dus dat soort details maakt wel een verschil. Dus je gaat denk ik nog meer controle zien van City in die wedstrijd. Maar ook binnen die controle, dat City daar thuis meer risico in durft te nemen, omdat ze comfortabel zijn. Ja, en dan komt denk ik ook bijvoorbeeld Haaland wat vaker in scorerspositie. Want anders dan naar zo'n wedstrijd, waarom zien we Haaland niet? Ja, dat heeft ook te maken met hoe City speelt. Ja. Ik bedoel, als je die twee doelpunten pakt die City in de tweede helft maakt, en dat begint allebei met een buitenspeler, of dan ook Willis is of Bernardi die aan de zijkant is, dan heeft Pep het altijd over extra touches. Hè, die extra balcontact die je moet maken. Dat die houden die bal daar eigenlijk tergend lang bij zich. Waar misschien Haaland
veel mensen om zich heen.
Ja, waar misschien Haaland ook een loopje maakt. Van tweede paal, die maakt nog een loopje, tweede paal, nog een loopje, tweede paal. Dan hebben ze nog steeds die bal aan de voet. En dan tikken ze hem uiteindelijk terug. En dan kun je wel, kun het wel gaan analyseren. En zeggen, waarom zien we Haaland niet? Waarom scoort Haaland niet? Ja, dat is het, denk ik. Je moet eigenlijk wel naar Guardiola kijken.
Precies.
En naar Rüdiger, want natuurlijk, je hoort eigenlijk, dat vind ik echt wel legendarisch hoor, die Rüdiger.
Want iedere, het publiek scandeerde hem ook, hè?
Iedere spits, zeg maar, die tegen Rüdiger speelt. Laatst hadden we ook Santiago Jiménez, die er bij ons geloof ik iets over vertelde. En die vertelt dat het zo'n nare verdediger is om tegen te spelen. Omdat hij Hij blijkbaar knijpen en trekken en sleuren. En hij probeert onder je huid te kruipen. En hij is natuurlijk fysiek. Is hij
altijd kort.
Ontzettend sterk. Hij zit altijd kort. En ja, je voelt hem altijd. En het is gewoon, denk ik, een hele vervelende centrale verdediger om tegen te spelen. En misschien ook op dat vlak wel een onderschatte voetballer. Ook omdat hij soms een beetje raar doet. Hij kan soms ook een rare fout maken. Maar je ziet wel, als spitsen vertellen over spelen tegen Rudiger, niemand vindt het leuk om een wedstrijd tegen Antonio Rudiger te spelen. Ja, en ook in dit geval had hij toch ook wel weer Haaland behoorlijk goed in de mangel.
Ik ben heel benieuwd naar de return. Overigens, ik heb de documentaire van Pep Guardiola gezien. Dat is een mooi bruggetje in NordVPN. Ik was een weekend in België en daar heb ik eigenlijk die hele serie op Netflix in één keer uitgekeken. Maar goed, daar heb je dus NordVPN nodig in het buitenland. Overigens, Matthijs zit nu in het buitenland. Die zal waarschijnlijk NordVPN gebruikt hebben om deze wedstrijden te kunnen zien. Met NordVPN kun je dus series en voetbal in het buitenland kijken. Daarnaast is het ook nog eens een keer beveiligd op het moment dat je een openbaar wifi-spot zit. Maar wij hebben ook een aanbieding. Wij kunnen mensen helpen aan een abonnement op NordVPN. Ga dan naar nordvpn.com/vzsm en gebruik dan ook de code vzsm. Dan krijg je hoge korting en 4 maanden gratis. En het is wel een aanrader. Jij bent ook regelmatig in het buitenland. En het voorkomt eigenlijk altijd een beetje die stress van shit, kan ik die wedstrijd wel of niet zien?
Dat klopt. Ja, het is heel vervelend als je ergens in het buitenland zit en je wil die wedstrijd nog even meekijken. En in Nederland weet je precies waar je ze allemaal moet vinden op Ziggo Go. Maar als je dat Ziggo Go bijvoorbeeld opent in Zwitserland, heb ik ervaren tijdens de Youth League finale. Ja, dan werkt het in één keer niet Ziggo Go. Maar dan druk je NordVPN aan. En dan werkt het in één keer wel in Zwitserland.
En als je nou moet overleggen met je partner, je kunt ook allerlei series uit het buitenland bekijken. Dus in die zin, het is niet alleen maar voetbal.
Nee, je moet het richting je partner inderdaad op die manier verkopen.
Precies.
En dan zeggen we ook, het is heel veilig, geen virussen. Hè? Dus dan kunnen we dat argument de lucht in gooien.
Op alle devices te gebruiken.
Nou, dat is toch geweldig.
Dus nordvpn.com/vizsm en dan de kortingscode vizsm. Dan gaan wij naar Arsenal tegen Bayern. Er werd 6 keer gescoord in die eerste wedstrijd. In deze wedstrijd werd er 4 keer gescoord. Ik had het idee, kijkend naar de beginfase, dat Arsenal de controle had. En ineens stond het 1-1. Hoe heb jij dat ervaren?
Nou, ik wist niet of Arsenal de controle had. Want je ziet een beetje de flitsen voorbij komen. En zie je die doelpunten. Maar je volgt inderdaad een beetje wat er ook over gezegd wordt. Dus dat was wel het beeld wat naar voren kwam. Je hebt ook nog dat penalty moment gehad, wat redelijk bizar is. Tenminste, ik zag de quote van Tuchel daar ook over na afloop. Dat die scheidsrechter ook had uitgelegd als, het is een pupillenfout. Daar ga je in de kwartfinale Champions League geen penalty voor geven. Maar als iemand gewoon een bal in zijn handen pakt in zijn eigen 16, dan is dat gewoon een penalty.
Nee, dat is ook overduidelijk. Maar dat zijn wel sowieso gekke momenten. We laten die 1-1 dus bijpakken. Gnabry maakt 1-1. Maar dat vond ik een rare keuze van Raya er zo ver uit zijn doel te komen. En dat was dus eigenlijk
Arsenal drukte. En dan die bal te geven, ja.
Dat is wel, en ook die, waar die penalty uit voortkwam. Heb je die paas van Neuer gezien dat hij opwipte eroverheen? Dan denk je van dan denk je, Champions League, weet je wel, belangen zijn groot. En dan zijn er toch wel vreemde keuzes van de keepers.
Ja, en dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de tegenstander die druk zet. En dan is die keeper de vrije man. En die moet ook af en toe iets forceren. Maar dit was niet het moment, de keuze om dat te doen. En dan zie je ook alweer de enorme kwaliteit van Bayern terug. Sané, die echt ongelooflijke dingen weer deed in deze wedstrijd.
Kane natuurlijk weer gescoord.
Gnabry in de counter. Ik zag dat toevallig gisteren. Hè. Dat was ik echt wel verbaasd over. Wat is het team wat in de 5 Europese topcompetities de meeste doelpunten heeft gemaakt dit seizoen?
Als jij het zo zegt, dan zal het dus Bayern zijn.
Ja, het is Bayern. Maar,
dat zou je niet zeggen, want het oogt alsof het een heel teleurstellend seizoen is. Dat is het natuurlijk ook, met Leverkusen die op weg is naar de titel.
Ja, en dat komt eigenlijk met name doordat ze best veel tegendoelpunten hebben. Volgens mij hebben ze nog 36 in de Bundesliga dat ze er tegen hebben. Maar ze hebben er ook 80 gemaakt, wat meer is dan Inter, wat meer is dan Manchester City, wat meer is dan Real Madrid, wat meer is dan Barcelona en wat meer is dan Bayern Leverkusen. Alleen dat is het beeld eigenlijk totaal niet wat je vanaf de buitenkant inderdaad van dit seizoen hebt. Van Bayern heb je eigenlijk ook nog eerder een soort van, het is saai en het is, er zit allemaal niet zoveel energie achter. Terwijl het eigenlijk dus een heel spectaculair team is. Wat heel veel doelpunten maakt, maar ook heel veel doelpunten tegen krijgt. En wat dat betreft was dit wel weer een wedstrijd wat ook paste in dat beeld. Dat zo'n 2-2 komt en je ziet, het is een team. Ja, want gewoon de creatieve spelers hebben er nog Musiala natuurlijk erbij om continu vanuit de niets doelpunten te kunnen maken.
Ja, dat klopt, ja.
Dat maakt dat zij toch ook nog wel ergens een outsider zijn in dit Champions League.
Hoe zie jij dan de return? Straks spelen ze in München. Deze wedstrijd eindigt dan in 2-2. Wie geef jij nou op voorhand de meeste kans?
Ja, dan na deze 2-2. Kijk, op voorhand had ik gezegd, ja, Arsenal, die zijn verder en stabieler dan Bayern. Alleen nu gaan ze in München gaan ze spelen. Ja, dan gaan ze bij Bayern natuurlijk erop klappen in die wedstrijd. Ja, en dan krijg je toch het gevoel van, nou, misschien dat ze dan toch in één keer over de streep kunnen trekken. Juist met dat thuisvoordeel wat erbij komt. Kijk, uitroepen het er natuurlijk niet meer mee. Maar ja, thuis kunnen zij misschien best wel in staat zijn om die wedstrijd eruit te trekken.
Ja, op voorhand had ik dus ook Arsenal. Nu denk ik ook, als je dan ook de ruime samenvatting nog eens een keer vanochtend extra bekijkt, dan geef ik Bayern ook wel de meeste kans.
Ja, wat heel gek voelt. Als je die twee teams ziet over het hele seizoen. Want dan is Arsenal juist het team wat heel weinig weggeeft, normaal gesproken. Alleen, ja, we hebben natuurlijk ook Arsenal gezien tegen Porto. Dat was ook natuurlijk kantje boord dat goed ging. Ja, op de een of andere manier in knock-out wedstrijden dit seizoen bij Arsenal komt het er allemaal niet op een geweldige manier uit. En dus misschien ook wel, ja, die selectie van Arsenal is natuurlijk ook weer niet zo breed dat het heel makkelijk voor hen is, in mijn ogen dan, om en Premier League door te gaan tot het eind en in Champions League ervoor klaar te zijn. Dat dan toch dat roteren, dat dat best wel moeilijker is voor Arteta. Ja. Dan dat het bijvoorbeeld voor Pep is, die geen hele brede selectie heeft. Want die zien nu ook, achterin zijn er eigenlijk geen keuzes meer. Maar die heeft wel 18, 19 spelers die echt gelijk zijn in kwaliteit. En bij Arsenal, er zit gewoon een verschil tussen White of Tomiyasu, waar je dan op terug moet vallen. En zeker ook op het middenveld is bij heel veel posities is het wel het geval dat er snel minder kwaliteit is op het moment dat ze daar moeten roteren. Of tussen Trossard en Martinelli. Ja, dat is toch niet helemaal hetzelfde zoals Grealish en Doku. Dat zit dichter bij elkaar.
Bruine, met de bruine valt er weg.
En dan komt veel Foden daar te staan. Ja, maar als Ødegaard wegvalt bij Arsenal, dan gaan denk ik alle alarmbellen af. Dan is het voordeel dat hij altijd fit is en eigenlijk altijd speelt. Maar daar is gewoon bij Arsenal is daar minder in de breedte, denk ik, waar ze op terug kunnen vallen. En dat kan ze misschien best wel eens opbreken in dit Champions League seizoen.
Duidelijk. Vanavond ook weer mooie wedstrijden. Atletico tegen Dortmund en PSG Barcelona. Met misschien wel de terugkeer van Frenkie de Jong.
Dat zou kunnen, ja. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje afwachten nu richting dit soort wedstrijden. Er wordt ook vaak een enorm rookgordijn dan wordt er opgetrokken om ook die manager van de tegenstander niet wijzer te maken dan die is. Ja, dus dat wordt wel interessant. En ook een beetje, ik zag die quote van Luis Enrique ook. De strijd tussen twee Barcelona-trainers, waarvan eentje trainer is van Paris Saint-Germain. En ook zei van, ik ben meer Barcelona-trainer eigenlijk dan Xavi. Ik speel meer echt Barcelona-voetbal. Dus dat wordt wel interessant.
En de strijd is begonnen, Pieter, daar.
Ja, en Kylian Mbappé. Ik denk wat we vanavond van hem gaan zien, ja, dat gaat denk ik sensationeel worden. Want die is een soort natuurlijk opgesloten. Ze weten eigenlijk dat die gaat waarschijnlijk weg. Die wordt in de competitie of vroeg gewisseld, of ze houden hem soms gewoon aan de kant. Dus ja, je hebt Mbappé, die wordt zo opgespaard. En die gaat nu Champions League. Dan mag hij weer meedoen. Ja, dat kan bijna niet anders dan dat Mbappé vanavond gaat exploderen. En daar kijk ik ook wel naar uit.
Oké, dus jij verwacht eigenlijk dat morgen de ZSM/Champions League Talk met Kaloum en Bas gaat volledig over Kylian Mbappé.
Nou, dat zou zomaar eens, dat zou gaat bij de voorspelling voor vanavond zijn. Ja, je kunt je toch voorstellen hoe dat is als een Mbappé. Je bent zo ontzettend goed. Dus het enige wat hij nog niet heeft geflikt bij Paris Saint-Germain, je wordt wedstrijd naar wedstrijd gewisseld aan de kant gehouden, gewisseld aan de kant gehouden, gewisseld aan de kant gehouden. En dan tegen Barcelona. Ja, dan sta je daar ook aan de aftrap met het idee van, Oké, nu gaan we het eens even allemaal laten zien. Uitgerust, klaar. Dus ik ga ervoor zitten hoor. Avondje Kylian Mbappé.
Pieter, dankjewel en tot ZSM.
Tot ZSM.